Welkom bij de Orde van de Tijd. Vandaag wilde ik het hebben over arbeid. Arbeid, hebben we geleerd, is gewoon werken. Arbeid is, wat we erbij geleerd hebben, tegenwoordig, ook karma. Het woord karma betekent ook werken. Als je in het Sanskriet woordenboek kijkt, zie je staan dat het woord karma gewoon werk betekent. Niemand komt op deze wereld zonder werk te hebben. Iedereen heeft werk, iedereen heeft karma, iedereen heeft een zekere last op zijn schouders gelegd, gekregen vanwege de cultuur, vanwege zijn geboorte, vanwege zijn positie in de samenleving, vanwege de dank die hij verschuldigd is voor wat al zijn voorvaderen gedaan hebben en wat al zijn medemensen doen, heeft iedereen de plicht te werken. En dat is niet een plicht die opgelegd wordt door de regering. Dat is een plicht die van nature aanwezig is. Zoals ieder dier voor zijn eigen voedsel moet zoeken en in die zin steeds werkt voor zijn eigen levensonderhoud. Zo is ook ieder mens onvermijdelijk voor de taak geplaatst 's morgens uit zijn bed te komen, omdat het niet uit te houden is om in je bed te blijven liggen. Kan je proberen, maar dat lukt dus niet. En moet je dus je ontbijt gaan nemen en moet je dus ook op een gegeven moment naar de supermarkt. En dat jezelf in stand houden is ook arbeid. Dus we hebben dus verschillende vormen van arbeid. Je kan dus werken voor het in stand houden, slechts het in stand houden van je lichaam. Maar daar zit ook meer aan vast. Je bent niet alleen maar een dier dat leeft voor zijn onderhoud. Je bent ook een onderdeel van een samenleving van allemaal mensen die allemaal werken. Dus werk is een algemeen iets waar je niet omheen komt. Je kan niet alleen maar de hele dag op de bank zitten en naar de televisie kijken en een zak chips eten. Dat houdt niemand vol. Je kan het proberen, maar dat houdt dus niemand vol. Je kan dus niet alleen maar passief kijken, toekijken, alsof je de zon in de hemel bent, die alles beschijnt. Dat lukt dus niet. Probeer het maar. Het is gewoon technisch onmogelijk. Een mens kan niet alleen maar passief zijn, een mens moet actief optreden met zichzelf. Moet op een of andere manier niet alleen maar die ontvankelijkheid zijn, maar moet ook initiatief tonen. Oké, goed. Dus de arbeid is echter een essentieel iets. Zowel arbeid in positieve zin van het bevrijd zijn in dienstbaarheid van, als arbeid in een meer negatieve zin, als een last waar je van af moet zien te komen en die we dan karma noemen. Dus er is een tweeledigheid met de arbeid die we goed moeten onthouden. Die arbeid is waar we ons in verenigen. De vereniging in de arbeid kent dus verschillende vormen. De vereniging zelf, hebben we voorheen al besproken, bestaat uit drie verschillende vormen. Laten we dat even vooropstellen, want dan weten we ook precies wat het begrip arbeid te betekenen heeft in relatie tot andere begrippen van vereniging. De vereniging ligt ten grondslag aan de emancipatie. We hebben al eerder het emancipatiebegrip besproken en daarin gezien dat we zouden kunnen zeggen dat de emancipatie bestaat uit een zekere discipline van vereniging. Want in de vereniging ontdekken wij de gelijkheid die in de emancipatie voorop staat. Dus wij verenigen ons in een bepaalde discipline. De disciplines hebben we besproken, dat zijn de drieledige benaderingen in de filognosie. Wat betreft de feiten, de principes en de persoon. De vereniging kennen we ook drieledig, en die bestaat uit de vereniging in de arbeid, dat is waar we het vandaag over zullen hebben, de vereniging in de toewijding, of het vrijwilligersgebeuren, die je ook wel de geestelijke vereniging zou kunnen noemen, en je hebt de vereniging in de kennis, wat weer een ander aspect is van de geestelijke vereniging, namelijk het op zichzelf betrokken zijn met de kennis. Je kan op elkaar betrokken zijn, of vanuit de kennis dienstbaar zijn aan de integriteit van die kennis, maar je kan ook op de kennis zelf betrokken zijn. Dus zo zijn er dan drie vormen van vereniging. In India noemen ze dat gewoon yoga. Wij hoeven dat geen yoga te noemen, wij noemen dat vereniging. Met het idee dat vereniging in de emancipatie alleen goed lukt als je dat voor een geestelijk doel doet. Omdat lichamelijke vereniging geeft gewoon tussen man en vrouw, in ieder geval een kind, en tussen man en vrouw en vrouw, een vorm van lustbeleving, waarbij je met de regulatie daarvan ook weer tot emancipatie kan komen. Dus het huwelijk wordt over het algemeen gezien als een goed voorbehoedmiddel om het ongeregelde van de lusten en de promiscuïteit, waar we geslachtsziekte van krijgen en verdriet van krijgen, dat we daarmee de liefde ontdekken van de vereniging in het bewustzijn. En die bewustzijnsvereniging is fundamenteel voor de emancipatie. Dus als je verenigt in toegewijde dienst, in liefde voor de integriteit van de persoon, als je verenigt in de kennis, is er ook een vereniging in de arbeid. Is er ook een vereniging op meer materieel gebied. Deze vereniging is ook weer drieledig. De vereniging in de arbeid. De vereniging op andere gebieden heb ik al onder het hoofdstukje emancipatie besproken. Als de negendeling van het, de negen onderdelen van het komen tot zelfverwerkelijking. Waarbij, ik zal het even kort aanstippen, de geestelijke vereniging, de vereniging in de kennis bestaat uit luisteren, uit mediteren en uit nadenken. Dat is een zuiver geestelijke vereniging. De vereniging in de toewijding bestaat uit zingen, prediking of verkondiging en, of gewoon een spreekbeurt houden. Wat ik nu doe bijvoorbeeld. En studeren. Ik kan moeilijk spreken als ik ook niet boeken lees en inspiratie opdoe en verbanden kan liggen met wat anderen doen. En dat is dus vereniging in de toewijding, die niet per se een ander resultaat op het oog heeft dan die geestelijke vereniging. En dan is er ook de vereniging in de arbeid, die emancipatoire bestaat uit bidden en werken en je herinneren. Je moet, als je werkt moet je steeds herinneren dat je een dag vrij moet nemen om te bidden. En als je bidt moet je steeds herinneren dat je ook de zaak moet dienen. En dat het gebed ook weer een ondersteuning is van de arbeid. Ook al weet je niet precies hoe je bij je gevoel moet komen in die vereniging. Wat dan meer de toewijding is. Of hoe je moet leren luisteren. Wat dan meer de vereniging in de geest is. In de zuivere kennis is. Maar goed, de arbeid, de vereniging in de arbeid, kennen we dus emancipatoire in die drie zaken. Bidden, werken en ja, ook nog eens een keertje van herinnering zijn. Van bezinning zijn, contemplatie zijn. Je moet de dingen in overweging blijven nemen. Als de basis van de redelijkheid. Dus je bidt, je werkt en je houdt je verstand erbij. Dat is de emancipatoire, zijn de emancipatoire functies naar de disciplines in de vereniging in de arbeid. Maar de arbeid zelf kennen we eigenlijk ook weer in drieën. Je hebt de klassieke indeling van het karma, zoals dat in de Bhagavad Gita wordt gegeven. En dat is, kennen we als de arbeid die gericht is op resultaten. De arbeid die gericht is op, niet op resultaten, maar gewoon op de kwaliteit, op de vereniging, op vrijwilligerswerk. En je hebt de arbeid die tegen de regels ingaat. Dat wat we dan meestal misdaad noemen of onwettig. Dat zijn de drie vormen van arbeid die wij kennen. Dus we hebben drie vormen van discipline. Voor die drie vormen van arbeid. En we moeten een beetje een neutrale positie innemen als we het hebben over legale arbeid en illegale arbeid. En werken voor God, vrijwillige arbeid. Ja, anders kunnen we deze zaak niet goed bespreken. We kunnen zeggen van, nou oké, wat is nu de verhouding tussen deze drie verschillende vormen van arbeid in het huidige tijdsbestek? Hè? We verkeren nu in een situatie in Nederland waarin wij ons willen verenigen in de politiek met rechts en links, met verschillende begrippen van arbeid en saamhorigheid. De geestelijkheid, hè, die ook een rol speelt nu bij de kabinetsformatie, is overtuigd dat je op de eerste plaats God moet dienen. En dat dan daarmee het belangrijkste gedaan is. En die arbeid, hè, die toegewijde dienst, die arbeid die niet gericht is op het behalen van een ander resultaat dan die geestelijke vereniging, wordt door de wijsheid, maar ook door vele anderen, gezien als de ware arbeid. Dus wat kinderen doen en wat huisvrouwen doen en wat bejaarden doen en wat vele mensen ook tussendoor naast hun arbeid doen als vrijwillige dienstverlening. Dat zou je wel de ware arbeid kunnen noemen, omdat die arbeid ons verenigt. Wij zijn verenigd in die die arbeid die niet op karma uit is, die akarma is. Dat is als het ware de ware arbeid, het ware werk dat moet worden gedaan. En dat is de basis waarop wij spreken van sociale gerechtigheid. We werken niet direct voor een resultaat, we werken niet direct voor geld. We werken gewoon voor de kwaliteit van de vereniging van de menselijkheid. In onze menselijkheid zijn we verenigd in die arbeid. Daar zijn natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden, wil dat goed lukken. Maar dat zijn voorwaarden die de politiek niet kan formuleren. Omdat die voorwaarden gebaseerd zijn op geestelijke waarden. He, zoals waarheid, liefde. Oké, je mag geen valsheid in geschriften plegen. Maar in de politiek zijn halve waarheden, wat voor in de ogen van anderen weer leugens zijn, omdat bepaalde essentiële dingen worden verzwegen. Is dat nogal de vraag? Van is dat wel de gehele waarheid? Wat is nu waarheid? We worden cynisch, want het woord waarheid staat in de uitverkoop. Als we het politiek tegen elkaar proberen uit te spelen als dingen die elkaar zouden uitsluiten. De gehele waarheid omvat alle waarheden, logisch gesproken. Maar de politiek heeft er dus grote moeite mee om de verschillende waarheden met elkaar te combineren. Kan je afvragen, hoe komt dat nou? Waarom is het zo? Nou, het simpele antwoord is dat je moet houden aan die basisregels. De waarheid, als je van waarheid wil spreken, moet je ook de gehele waarheid onder ogen zien en snappen dat er verschillende vormen van logica zijn en verschillende oorzaken werkzaam zijn. Dus je kan vanuit verschillende disciplines verschillende oorzaken dienen met je redeneringen. En op basis van die verschillende disciplines en die verschillende oorzaken van waaruit je redeneert, krijg je dus allerlei verschillende redeneringen, vormen van logica, waarbij je niet kan zeggen dat de ene vorm van logica beter is dan de andere vorm van logica. Dus als je wil verenigen in de vrijwillige arbeid, moet je ook snappen dat iedereen dat op zijn eigen manier doet, dat iedereen God of de integriteit van het geheel dient op eigen wijze. Soms ook heel eigenwijs. Soms ook met een intentie waarvan mensen dan zeggen van oké, als jij mij gaat zeggen hoe ik God moet dienen, dan leven we in een perverse situatie. Jij kan mij niet zeggen hoe ik God moet dienen, aangezien God het voorwerp is van de zelfverwerkelijking. Iedereen moet daar zijn eigen verantwoordelijkheid mee ontwikkelen. En als volwassenen kunnen wij elkaar op een bepaald punt niet meer zeggen wat we moeten doen. Dat konden we wel toen we nog kinderen hadden. Kinderen kan je zeggen wat ze moeten doen, want die moeten nog leren, die moeten nog ervaring opdoen. Maar een goede opvoeding sluit dus in dat je wordt opgevoed in zelfstandigheid, dat die opvoeding emancipatoire is, dat mensen, kinderen leren in die arbeid zuiver te zijn en de zaken helder te overzien wat betreft de verschillende meningen die er bestaan. En als die volwassenheid eenmaal bereikt is, als we eenmaal op de hoogte zijn van het feit dat er verschillende vormen van logica mogelijk zijn, dan kan je dus niet meer zeggen als politicus, je moet op deze of gene manier nadenken en je moet per se op deze manier je werk doen. Dus werken is voor twee derde is dat, valt het buiten de greep van wat de politiek tot zijn terrein rekent. Dus met andere woorden, als je een kabinet wil formeren, dan kan je slechts voor een derde van het hele bereik van de arbeid, kan je uitspraken doen waar je regelingen voor kan treffen die voor mensen dan vast te leggen zijn. En waarvan je dan hoopt dat dat dan werkt, tot zijn recht komt in de samenleving. Wat ook niet gegarandeerd is. Omdat de politieke macht nog niet de wettelijke controlerende macht is of de uitvoerende macht is. Het is niet altijd uitvoerbaar. En als het uitvoerbaar is, is het nog niet altijd te rechtvaardigen in samenhang met de mensenrechten. Dat is wat we trias politica noemen. Dus dat is het machtsevenwicht waarop wij de gezondheid van onze democratie hebben gebaseerd. Goed, dus er is dus arbeid in drie vormen. De reguliere arbeid voor resultaten. Een derde van ons arbeidsbestel. De vrijwillige arbeid. Die ook wel de ware arbeid wordt genoemd. Omdat dat geen karma is. Terwijl het streven naar geld en resultaten en status en aanzien en populariteit. Dat is allemaal karma. Dat is een last die je op je schouders neemt. En die in verband met het ego dat ermee samenhangt. Mogelijk zelfs in de weg staat van die ware arbeid van de geestelijke vereniging. Als we niet naar materiële vereniging streven, zijn we minder op seks en geld, maar meer op liefde en dienstbaarheid georiënteerd. Zoals huisvrouwen, dat zijn kinderen, dat zijn bejaarden, dat zijn vrijwilligers, dat zijn zeg maar driekwart van de samenleving dat is. Dus en jijzelf ook voor een belangrijk deel van je tijd bent, ook al heb je een betaalde baan. Dus wanneer is je normale karma, je normale werk, werken voor een resultaat, werken voor het geld, wanneer is dat nou goed en wanneer is dat nou niet goed? Want is karma nou wel of niet goed? Karma is gewoon een werklast. Dat is de consequentie van je eigen keuzes in het verleden. Dat is een last die je op je schouders draagt en die je in allerlei situaties kan brengen, gunstig en ongunstig. Wanneer is dat dan goed en wanneer is dat dan niet goed? Nou, je zou kunnen zeggen, daar hebben we een extra principe bij nodig. Dat principe kennen we uit de Griekse filosofie van met name Aristoteles. Die zegt, God moeten we ook kennen als de noodzaak. Als wij geld verdienen en we streven de noodzaak voorbij, dan streven wij naar valse zekerheden. Als je dus meer geld wil verdienen dan je echt nodig hebt, alleen maar om te kunnen concurreren of om niet onder te doen voor een ander qua status, dan zou je kunnen zeggen dat dat een vorm van zotheid is, waarbij je de noodzaak, God in de vorm van de noodzaak, voorbij streeft. Dat is wat we de cultuur van de gehechtheid en de begeerte noemen. En dat vormt een enorm obstakel in de vooruitgang. De vooruitgang is gebaseerd op geestelijke vereniging en geestelijke gelijkheid, de gelijkheid van de ziel, die we in de emancipatie ontwikkelen en ontdekken en voorhouden. En hoog houden. Deze geestelijke vereniging vormt de basis. Je verenigen in toegewijde dienst, maar dan voor het geld, voor het karma, is dus alleen maar te rechtvaardigen als je die noodzaak niet voorbij streeft. Als je dus niet bouwt op valse zekerheden. Hoeveel geld heb je nodig om gezond te zijn? Ik heb in principe alleen maar wat zakgeld nodig als verder de huur en het voedsel en de ziektekosten betaald worden. Je moet naar de tandarts en je krijgt een kroon, maar wie betaalt dat? Als de verzekering dat niet betaalt, moet ik zelf kapitaalreserves aanleggen die haak staan op een goede omloop van het geld, op een goede circulatie van het geld. Dus moet je afvragen van wat is dan de juiste benadering economisch. Oké, daar moet je dan over praten. Maar goed, we hebben dus die twee vormen van vereniging in de arbeid. De arbeid voor het resultaat en de arbeid als vrijwilliger. Die de ware arbeid zou kunnen worden genoemd. De derde vorm van arbeid is de vorm van arbeid als wij niet rechtvaardig zijn, als wij te veel de noodzaak voorbij streven en meer valse zekerheden hebben ontwikkeld dan goed is voor de samenleving. Want wat een teveel is hier, komt men daar weer tekort. De valse zekerheden zorgen voor een geldontwaarding, waardoor aan de onderkant van de samenleving de mensen ademnood krijgen, economische ademnood krijgen. En een gedeelte van die mensen die zullen dan niet als martelaar of slachtoffer in de goot willen worden getrapt. En die besluiten dan dat het recht van God aan hun kant staat en dat zij dus op hun eigen manier als het ware belasting kunnen gaan innen. Dat soort zaken noemen wij misdadig. Georganiseerde misdaad is niks anders dan een soort vrij ondernemen op het gebied van de belastingheffing. Men chanteert mensen, men perst af, men intimideert mensen die geld hebben, zodat die mensen hun geld afstaan voor hun bescherming. Dat is georganiseerde misdaad. En omdat mensen verslaafd zijn aan seks en geld, zorgt men ook voor dat soort dingen, hè? Maar dan op de verkeerde manier. Kijk, en dat moet natuurlijk worden voorkomen. Dus ons eigen streven naar valse zekerheden leidt linea recta tot die derde vorm van arbeid die we vikarma noemen in het Sanskriet. En wat gewoon illegale arbeid is. Het is zelfstandig ondernemen. Het beantwoordt voorkomen alle eisen van het liberale denken. Je concurreert en je bent zelfstandig en je probeert je eigen brood te verdienen. Alleen de manier waarop. Dat kan dus alleen maar fout gaan als je zelf streeft in je karma yoga naar valse zekerheden. Dus met je arbeid streef niet naar valse zekerheden. Verzamel niet meer geld dan nodig is. En dat kan je in beperkte mate misschien ook wettelijk regelen. Zorg altijd dat je contact houdt met de ware arbeid, van wat je huisvrouw doet, wat je vrouw thuis doet. Wat niet per se een huisvrouw hoeft te zijn, het kan ook een huisman zijn natuurlijk. Wat de kinderen doen en wat de bejaarden doen en ouderen doen en filosofen doen en kunstenaars doen die niet per se voor het geld werken. Houd daar altijd contact mee, want dat is de ware arbeid, de ware vereniging in de geest die niet van seks en geld is. Hè? En die wel seks en geld kan hebben of omgaan, maar daar niet op gericht is. Dus die twee vormen van arbeid, vrijwillige arbeid en betaalde arbeid voor het resultaat, gaat alleen maar goed als we dus niet streven naar die valse zekerheden. Want anders ontstaat er dat vikarma, die misdadigheid, die rechtvaardiging van de misdadigheid. En dat is waar het nu op aankomt. En dat heeft verder niks met socialisme of christelijkheid te maken. Dit zijn algemene waarheden van de wijsheid. Ja, en dat is wat ik vandaag wilde zeggen. Ik dank u voor uw aandacht.